Galaten 3 vanaf vers 1, waar staat: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zult gehoorzaam zijn? Ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Tot zover. De gedeelte hier staat natuurlijk niet op zichzelf. Het sluit in de eerste plaats volstrekt aan bij wat in de voorgaande hoofdstukken al uiteengezet is. Een waarheid namelijk die in het bijzonder geïllustreerd werd in het laatste deel van hoofdstuk 2. Waar sprake is van Paulus die Petrus berispt met de woorden die hier boven vers 11 staan. De berisping van Petrus door de apostel Paulus. Het was de gebeurtenis waarbij, waarbij Paulus zowel als Petrus kennelijk in Antiochië waren. En waarbij sommigen van Jacobus, staat er in vers 12, sommigen van Jacobus gekomen waren enzovoorts. En dat betekent dat inderdaad gelovigen uit de gemeente van Jeruzalem, want dat is de betekenis van Jacobus, sommigen van de gelovigen uit Jeruzalem een bezoek brachten aan de gemeente in Antiochië. En de gedachte is dan dat deze gelovigen uit Jeruzalem in de praktijk nog steeds leefden onder de Joodse wet. En waarom ook niet, er is op zich weinig tegen in te brengen, als men het altijd gedaan heeft. Maar het hele punt is dat van Petrus ook inderdaad gezegd wordt, publiekelijk door de apostel Paulus, dat van hem bekend is dat hij al lang niet meer leefde volgens de Joodse gebruiken, maar inderdaad leefde als heiden. Maar toen ineens deze gelovigen uit Jeruzalem kwamen, toen zonderde Petrus zich af en begon ineens weer kosher te eten, of hoe dat maar heten mag. En toen was daar de apostel Paulus die hem in het openbaar terecht wees met zeer scherpe woorden. Paulus had niet commentaar op die gelovigen uit Jeruzalem, maar wel degelijk commentaar op het gedrag van de apostel Petrus. Want, en dat zegt hij dan in de woorden min of meer aan het einde van hoofdstuk 2, want zegt hij, het hele punt is dat als je eerst het evangelie predikt en dat een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt en zalig wordt voor God, als je dat eerst doet en daarmee dan dus inderdaad de wet afbreekt, want dat is de term die daar gebruikt wordt in vers 18, als je daarmee het oude verbond de wet afbreekt en als je dan daarna alsnog weer gaat leven onder diezelfde wet die je eerst hebt afgebroken, wel nu zegt de apostel Paulus, als je dat doet, dan stel je jezelf tot overtreder. En dat is een bijzondere uitdrukking, overtreder. Een overtreder is niet zomaar een zondaar of een misdadiger. Een overtreder is iemand die de wet overtreedt. Zodat de apostel Paulus de dingen volledig omdraait, in ieder geval omdraait in de gedachten van de apostel Petrus. Want het punt is natuurlijk dat Petrus bang was beschouwd te worden als een overtreder, omdat hij inderdaad leefde als heiden. En dus keerde hij voor de gelegenheid althans terug onder de wet. Waarna Paulus tegen hem zegt, ja, nou ben je pas een overtreder. Op het moment namelijk dat je opbouwt wat eerst afgebroken was, dan ben je een overtreder, zo staat het daar in vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreder. De gedachte is immers juist dat de wet vervuld en voltooid en daarmee beëindigd geworden is door de dood en opstanding van Christus. En als men daarna, als men dat eerst begrepen heeft en zich daarna terugstelt onder de wet, dan handelt men feitelijk in strijd met de wet. Want dat is ook wat gezegd werd in vers 19. Want daar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. En dat betekent dat inderdaad het einde der wet als zodanig in overeenstemming is met de wet. De wet zelf immers veroordeelt de zondaar ter dood. En waar de executie heeft plaatsgehad en de de oude mens dus inderdaad dood is voor God, daar is het in strijd met de wet vervolgens om die dode weer te plaatsen inderdaad onder de heerschappij van de wet. Dan is men een overtreder, zegt de apostel Paulus. En daar gaat hij heel sterk op in. In de eerste plaats zegt hij dan nog aan het einde van Galaten 2, sprekend over zichzelf op de wijze die ook gebruikt in de eerste Korinthebrief, een tweede Korinthebrief. Hij zegt, ik doe de genade Gods niet teniet. Waarmee hij suggereert dat Petrus dat zojuist wel gedaan had. In de geschiedenis die u zojuist vermeld heeft in ieder geval. Hij zegt, maar ik doe de genade Gods niet teniet. Zijn uitdrukking die overeenkomen met die van de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 3 en 4 min of meer, waar de apostel zegt, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Wij hebben de bedekking van de wet verworpen, enzovoort. En wij dragen niet het woord Gods, gelijk sommigen, te koop. Nee, gelijk sommigen, gelijk velen, zegt hij. En te koop dragen heeft daar de betekenis van vervalsen. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar hij zegt, wij vervalsen dat woord niet, wij leggen er geen bedekking over. Integendeel, wij verkondigen de volle heerlijkheid, het volle licht van het nieuwe verbond. En uiteraard prediken wij niet het oude. En dat zegt de apostel hier dus ook. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En om het dan nog een keer kort te zeggen, de gedachte van het vers is dus, als men tekort doet, ook in de prediking en in de levenswandel, aan de genade Gods en aan de heerschappij van de genade, dan ontkent men in de praktijk althans, dan ontkent men feitelijk de dood van de Heer Jezus. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Men erkent het historisch feit misschien niet, maar dan toch in ieder geval de consequenties daarvan. En dat is ook wat bij andere gelegenheid ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Bij gelegenheid zegt de apostel zelfs dat men op deze wijze eigenlijk de Heer Jezus Christus opnieuw kruisigt. Want het zou dan opnieuw moeten gebeuren, opdat men alsnog zou bevrijd worden van de wet. En dat is uiteraard niet de bedoeling. En in hoofdstuk 5 heeft hij woorden van gelijke strekking, Galaten 5, waar hij zegt in vers 2, zie ik Paulus, dat is diezelfde ik die de genade Gods niet teniet doet, dan wel bedekt. Galaten 5 vers 2, zie ik Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En daarna in vers 4, Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Heel de gedachte is dat als men leven wil onder de wet, dan heeft men niets aan de genade waaronder wij officieel geplaatst zijn, dan heeft men in de praktijk niets aan het nieuwe verbond en dan is Christus in de praktijk voor ons ijdel. Dat wil zeggen, dat is leeg, dat betekent verder niks. Precies zoals hier in vers 4 gezegd wordt, Christus is u ijdel geworden. Dat wil zeggen, je mag dan geloven in het historische feit van zijn dood en opstanding, maar in de praktijk van het leven heeft men daar niks aan. Om de eenvoudige reden dat Christus niet een dienaar is van het oude verbond, maar Christus is de dienaar, en eigenlijk moet ik zeggen, de middelaar, de hoge priester, het hoofd, de eersteling van het nieuwe verbond. En als men deel wil hebben aan het werk wat Christus nu doet, als men daarin betrokken wil zijn, als men wil dat Christus iets in ons doet, wel nu, dan zullen we onszelf niet moeten plaatsen onder de wet, want daar werkt Christus niet. Integendeel, hij is namelijk degene die juist door zijn dood een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet. Het is een betrekkelijk simpele zaak. En als dat zo simpel is, en niettemin plaatst men zich toch onder de wet, in welke vorm dan ook, dan zegt de apostel, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Met de eerste woorden dan van Galaten 3, want daar zijn we inmiddels dan toch terechtgekomen. Dat zijn heel sterke woorden. Ik heb nog mijn best gedaan bij de bestudering van dit vers om die woorden te verzwakken. Weet je wel, uitzinnig, dat is toch wel erg sterk uitgedrukt, nietwaar? En wie heeft u betoverd is eigenlijk nog sterker, omdat daarmee met het woord eigenlijk de werking van demonen wordt aangeduid, de werking van de macht der lucht, de werking van Satan, feitelijk rechtstreeks. En dat te zeggen tot gelovigen, want dat is wat hier gebeurt natuurlijk, dat is toch wel erg zwaar, zodat ik ook meteen gedacht heb van, nou, misschien hebben ze het wel wat erg sterk vertaald of zo. Maar spijt me voor u, ik kan er ook niet onderuit onder deze uitdrukkingen. Ze zijn precies zo sterk als ze daar staan. En als je het gaat toelichten zelfs, dan wordt het inderdaad alleen nog maar erger. Want die term uitzinnig, die kun je met een beetje goede wil ook nog een beetje positief uitleggen. Als het nou helemaal moet. Maar, maar binnen het verband waarin het hier staat, in geen geval. Uitzinnig wil zeggen dat men als het ware buiten zijn zintuigen getreden is. En dus zonder zintuigen is. En dat betekent niet zozeer dat men, als men uitzinnig is, dat men dan niks meer ziet. En niks meer hoort. Of niks meer tast. Of niks meer proeft. Want wij hebben zo'n rijtje zintuigen. Dat weten wij omdat het in het boekje stond wat wij in de derde klas lagere school onder ogen kregen. Hoeveel zintuigen heeft de mens ook alweer? Dat hangt er vanaf, hè. Maar je krijgt een heel rijtje in ieder geval. Maar het belangrijkste ontbreekt daarin, omdat volgens de Bijbelse gedachte het verstand, de reden, een van onze belangrijkste zintuigen is. Dus toch een zesde zintuig, vrees ik. Hoewel niet iedereen het schijnt te hebben, een zesde zintuig. Heb ik nagezocht, dat is zo. Sommigen hebben zo. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar uitzinnig wil dus natuurlijk wil zeggen dat men niet meer goed kan waarnemen. Dat men de dingen niet meer kan onderscheiden. Voor zover we dat woord dan tenminste nog begrijpen. Maar het zit hem niet vast op zien of horen of iets dergelijks. Hoewel het in de Bijbel er altijd mee in verband gebracht wordt. Maar het wil zeggen dat men het verstandelijk niet meer kan onderscheiden. En het hele punt is dat de apostel vaststelt dat als men uit genade is zalig geworden, na de wet, na de beëindiging van de wet, als men uit genade is zalig geworden en men plaatst zich vervolgens willens en wetens onder de wet, dan heeft men kennelijk zijn verstand verloren. Sorry, maar wat betekent de term nou anders? En dat is het natuurlijk ook. Want lezen we nou verder, dan worden zoveel argumenten gegeven in de rest van deze brief. Tot vervelens toe, denk ik altijd. Want als ik elke keer al die argumenten die gegeven worden moet uitdiepen, dan zijn we er erg lang mee bezig, kan ik rustig zeggen. En toch voegt het niks nieuws toe aan het voorgaande. Er zijn zoveel volkomen logische argumenten. Waaruit volgt dat als de wet vervuld is en wij vervolgens zalig zijn geworden uit het geloof van Jezus Christus, want zo staat het in hoofdstuk 2, dat we vervolgens zijn zalig geworden uit het geloof en niet uit werken, uit het geloof van Jezus Christus, die immers in zijn opstanding de eersteling is geworden van het nieuwe verbond, namelijk dat der genade. Hoe komt men er dan in vredesnaam bij om daarna zichzelf terug te plaatsen onder die wet waarvan men juist verlost is, die wet waardoor geen vlees kon behouden worden enzovoort, die wet die een juk bleek te zijn, een wet die bovendien niet leidde tot Christus, een wet bovendien die in de praktijk gewoonlijk de mens zelfs verhindert om tot geloof te komen. Want zo ligt het feitelijk. Met als voorbeeld natuurlijk het Joodse volk als zodanig. Nou goed. O gij uitzinnige gelaten. Uitzinnige gelaten. Dezelfde term die hier vertaald is met uitzinnig, dat kon rustig zo vertaald worden omdat er een veel sterker woord achter staat nog, namelijk betoverd. Maar diezelfde term werd in Romeinen 1 vertaald met onwezen. Romeinen 1 vers 14. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen. Uitzinnigen. Zonder onderscheidingsvermogen. Ben ik een schuldenaar om het evangelie te prediken. Onwijzen dus in elk geval. En dat betekent dus nog steeds hetzelfde, dat het hen kennelijk aan gezond verstand ontbreekt. Ik weet nooit of ik het zeggen mag of niet, maar als ik het zeg is het niet om iemand te beschuldigen, maar als ik het zeg dan is het omdat ik hoop dat u dan die dingen herkent. Maar mijn ervaring is dat wanneer wij, die leven onder de genade Gods, wanneer wij spreken met gelovigen, mensen die zich christenen noemen en die tegelijkertijd onder de wet leven, als we dat doen, zal blijken dat er niet mee te praten valt, gewoonlijk. Soms ook wel, er zijn natuurlijk mensen die zijn daaronder verdwaald, door de traditie of wat dan ook. Maar in vele gevallen is het zo dat met zulke mensen helemaal niet te praten valt. Ik bedoel gewoon dit, dat geen enkel argument ingang vindt. Men kan er niet naar luisteren, men onderscheidt het niet, men onderkent de logica niet. Je kunt ze de hele gelaten brief uitleggen, bij wijze van spreken, in 15 avonden of zo, bandjes, weet je wel. Het is nogal wat. Maar dat kun je eventueel doen. Maar dan nog is men er niet gevoelig voor en bedenkt men argumenten om niet te hoeven aanvaarden wat hier zoveel malen in dezezelfde gelaten brief herhaald wordt. Dan krijgen we vele argumenten, waaronder die van ja, maar God heeft die wet toch zelf gegeven enzovoorts. Het tegenargument is gewoon, maar God heeft toch zelf die wet vervuld. En het geven was makkelijk, maar die wet vervullen, namelijk te niet doen en voleindigen, dat was zo makkelijk niet. Dat gebeurde door de dood van de Heer Jezus, door zijn lijden en sterven. Dat is het verhaal. En als je dan zegt van ik wil toch maar aan de wet vasthouden omdat God hem gegeven heeft, dan is het tegelijkertijd de ontkenning van dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood juist ons van diezelfde wet vervuld heeft, waarvan van oudsher al gezegd is dat het een vloek is enzovoorts. En dat het een juk is wat niemand kan dragen. Ik bedoel, zulke soort argumenten, die slaan gewoon nergens op. Men kan ze wel bedenken, maar men bedenkt ze niet uit eerlijke motieven. Ze zijn ook niet echt logisch. Het zijn argumenten die verzonnen worden om maar vast te houden aan een bepaalde traditie, waarin men dan misschien bevrediging vindt. Ik betwijfel dat, maar misschien, ik kan dat ook niet goed inschatten hoe dat dan is. Maar het is volstrekt onbijbels. En in het algemeen is het zelfs zo dat in de eerste plaats de godsdienstige mens gewoonlijk wettisch is. Dat in ieder geval is het zo dat wat in de Bijbel godsdienst of religie heet, dat wordt geacht te zijn, dan wordt die religie geacht te zijn een systeem van wetten en regels waaraan men zich zou houden. Dat is het altijd, dat is per definitie religie. Maar waar men onder die dingen leeft, blijkt ineens over die dingen niet gepraat te kunnen worden. Waarom zijn die dingen zoals ze zijn? Wat voor zin heeft het? Wat voor nut heeft het? En als men zegt, nou, dat weten we ook niet, maar God heeft het gewild. Hoezo heeft God het dan gewild? Waar staat dat dan? Enzovoorts. En wat kan er dan het doel van zijn? Praat er eens over. En het zal blijken dat het niet kan. Men wordt meestal, in vele gevallen wordt men vijandig. Maar in de meeste gevallen is men zeer terughoudend, zeer afwijzend. Weet niet hoe snel men aan een gesprek een einde moet maken, omdat men dan onzeker wordt, om de dood eenvoudige reden natuurlijk, dat dit soort wetten en regels inderdaad geen enkele grond hebben. En waar het gaat om christendom, wel nu, deze wetten en regels hebben inderdaad geen enkele bijbelse grond. Integendeel, wie eerlijk het Nieuwe Testament leest met gewoon gezond verstand, die zal misschien niet in één keer alles begrijpen, maar hij zal wel begrijpen dat in het hele Nieuwe Testament de vloer wordt aangeveegd met degene die vasthouden aan de wet. Vanaf Matthäus 1 tot in Openbaring aan toe. Dat is niet anders. Nou goed, laat me zitten. Uitzinnige gelaten, dat is dus een treffend woord. Maar het volgende is nog veel treffender en nog veel scherper. Want als u dacht dat dit scherp was, het volgende is nog veel scherper. Want er staat, wie heeft u betoverd? Toen heb ik alle Nederlandse vertalingen die ik bij elkaar kon vinden, heb ik er nagekeken en er staat in al die vertalingen hetzelfde. De rest van het vers is overal wel eens een beetje verschillend. Maar deze uitdrukking is volstrekt gelijk. Het is altijd, wie heeft u betoverd? Men heeft er kennelijk ook niet onderuit gekund. Ik heb alleen hier en daar ook een Engelse vertaling nagekeken. En er staat keurig bewitched, behekst. Want dat is het. Behekst. En als men het woord zou nazoeken, Griekse woord als zodanig, dan is de betekenis daarvan ongeveer deze. Dat men zich heeft laten, ja, hoe zeg ik dat zo netjes? Nou, dat men zich heeft laten vullen met gedachten van anderen. Met ideeën, met een gezindheid van een ander in ieder geval. Maar het idee is dat normaal gesproken de natuurlijke mens dat niet laat gebeuren. Maar dat waar het gebeurt, er sprake is van dat men zich laat vullen met de gedachten van een ander. Namelijk niet met gedachten of ideeën van een ander mens, maar met de gedachten en ideeën van geest. Dat wil zeggen van boze geesten. En dat heet gewoon demonen. Toverij in de Bijbel, dat kan niet missen. Dat is altijd de term ter aanduiding van demonen. Van de invloed, inspiratie, maar soms ook gewoon de directe werking van demonen. En dat is wat hier staat. Excuus, ik heb het gelukkig niet geschreven, maar het is wat er staat. Het betekent dus dat het idee van dat men ze als gelovig, als wedergeboren mens, zou leven inderdaad onder deze wet, Dat betekent gewoon dat dat een gedachte is die ingegeven wordt. In ieder geval niet door de Bijbel en niet door het evangelie. Maar het is een gedachte die ook zelfs niet ingegeven wordt zozeer door mensen. Het is een gedachte die ingegeven wordt door de grote tegenstander zelf. Waarna de vraag natuurlijk is, staat het alleen hier en concludeer je dat uit dit ene woord toevallig? En dan zeg ik nee, dat staat nog op een paar andere plaatsen ook. En soms staat het er heel cru. Wat dacht u van de uitspraak van de Heer Jezus ter introductie van zijn toespraak? Gij, adderengebroed. Waarom zou je dat zeggen? Dat is niet zomaar een scheldwoord. Ik denk dat in dat verband, ik geloof niet dat de uitspraak in Johannes staat, maar ik denk in dat verband aan een uitspraak in Johannes, waarbij de Heer tot zijn discipelen zegt, wanneer gij in mij blijft, of in mij blijft geloven, dan zult gij de waarheid verstaan, de toekomst, na zijn opstanding namelijk, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En de hele gedachte is natuurlijk dat de waarheid waarover de Heer Jezus spreekt in, is het Johannes 8 of zo, dat die waarheid die hen zou vrijmaken is heus niks anders dan de waarheid uit Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. De waarheid is dat een mens gerechtvaardigd wordt uit genade. De waarheid is dat men gerechtvaardigd wordt en zou leven voor God onder het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. En dat nieuwe verbond werd door de Heer in zijn dagen gepredikt, maar niet uitgelegd. En daarom zegt hij, gij zult het na deze verstaan, enzovoorts. Maar bij die bewuste gelegenheid zei hij, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Want ik kan niet missen, de wet is immers een slavernij, want daar komt het op neer. De wet is de wet der dienstbaarheid enzovoorts, waarvan men verlost zou moeten worden, waarvan men bevrijd zou moeten worden. En dit is de waarheid, maar het is dus het nieuwe verbond der genade. De waarheid zal u vrijmaken. En toen werden die mensen met recht giftig. In het Nederlands kun je het tenminste ook zo zeggen. Ze werden met recht giftig, want zeiden zij, hoezo zullen wij vrijgemaakt worden? In plaats van dat ze dat als iets moois beschouwden en als iets begerenswaardigs, zeiden zij, wij zijn Abraham zaad en we hebben nooit iemand gediend. Ze zeiden, wij zijn al vrij. Toen zei de Heer, en die wilde kennelijk niet over de wet spreken meteen, die noemde iets veel algemeens, in plaats van de wet, wat specifiek Joods is, noemde hij de zonde en zei, en ieder die de zonde doet is een slaaf. Een slaaf. Is een slaaf van de zonde. Hoezo zijn jullie vrij? Maar ze werden zo boos op, omdat ze probeerden hem te stenen. En de Heer zei bij die gelegenheid vervolgens, hoezo zijn jullie Abraham zaad? Hij zegt, Abraham reageerde niet zo op mij. En bovendien, hij zegt, gij zijt van uw vader de duivel. Hetgeen dus hetzelfde is als gij adderen gebroedsels. Want met die adder, waarvan ze het gebroed zouden zijn, waarvan ze het zaad zouden zijn, met die adder wordt uiteraard in de ene kant verwezen naar de slang in de Hof van Eden, vanzelfsprekend, maar daarmee wordt verwezen naar de duivel zelf. En dat is maar waar het om gaat. En als ik dan nog het verband leg met Genesis, dan wordt het nog opvallender, daar de slang in die hof inderdaad de mens uitnodigde, opriep om te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En, hoe zal ik het zeggen? Natuurlijk gaat het dan om een letterlijke boom, daar twijfel ik op geen enkele wijze aan. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat die dingen, zoals Galaten 4 zou zeggen, dat die dingen andere beduiding hebben. En wat kan de boom der kennis des goeds en des kwaads nou anders voorstellen dan de wet? En dus het oude verbond. En het is dus de slang die de mens oproept te eten van die boom voorstellende het oude verbond. Dat kan niet missen. Dus als de duivel al iets wil van de mens, let wel van de religieuze mens. Van de mens die gelooft dat God gesproken heeft, want dat geloofde Eva. Heeft God dat gezegd? Ja, dat heeft God gezegd. Maar niettemin, als de duivel al wat wil van de religieuze mens, de mens die gelooft in God, dan is het dat die mens inderdaad eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus zich stelt onder de wet. Maar ja, wanneer men dat doet, dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen, met de woorden uit Galaten 5 dan maar. Want het zal duidelijk zijn, als de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van de wet, namelijk het oude verbond, dan is de boom des levens een beeld van... Maak het verhaal zelf af en kleur plaatjes, weet je wel. Dat is de boom des levens. Die andere boom moet dan noodzakelijk een beeld zijn van het nieuwe verbond en wel der genade. Maar de mens die eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads wordt inderdaad de hof uitgezet opdat hij niet zou eten van de boom des levens. Waarmee dus aangegeven wordt dat als men voor de een kiest, is men van de andere vervallen. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar daar gaat het nou niet om. Pas het nu toe hier binnen het kader van de Galatenbrief. En dan inderdaad, hoezo boom des levens? Die staat achter het hek, daar hebben we geen toegang toe. Men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Men kiest voor het oude verbond. En het oude verbond, dat kan niet missen, is een bediening des doods. Staat er vele malen. Dus, lijkt me ook een duidelijke zaak. Bovendien... We hebben woorden van diezelfde strekking, dat we namelijk te maken hebben met een betovering. U weet toch dat slangen geacht worden mensen te hypnotiseren? Dat is klassiek hoor, dat is klassiek. Dat kunnen ze niet, maar dat, hè? In India vertellen ze trouwens dat mensen slangen hypnotiseren. Dus, maar de vraag is natuurlijk wie hypnotiseert wie. Maar goed, hè? Soms denken ze spelen daar zo'n mooi fluit omdat ze de slang in de ogen kijken. Maar vooruit maar weer. Laten we zitten. Wat wil ik zeggen? Ja, we hebben nog zo'n uitdrukking over die betovering door de slang. Namelijk een heel sterke, die niet misverstaan kan worden, in Matthäus 12. Matthäus 12, vers 43, door enkele voorbeelden dan wel gewoon beelden gegeven van het nieuwe verbond en wat er de gevolgen van zouden zijn. Maar dan staat er in vers 43, en wanneer de onreine geest, op een andere plaats heet zoiets een demon, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. In die mens dus, uit vers 43. Ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het, ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Schoongemaakt en ingericht, denk ik altijd. Want dat is wat het betekent, hè. Ledig, schoongemaakt namelijk, met bezemen gekeerd. Schoongemaakt en versierd. Dus inderdaad, een keurig ingericht huis. Je kan er zo intrekken. Dat doet hij ook. Daar staat, dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Waarbij de gedachte is dat die geest inderdaad terugkeert in het huis waar hij uitgezet is. En hij neemt met zich 7 andere geesten. En 7 staat voor een volkomen werk. Volkomen mag u vergeten als u werk maar onthoudt, want dat weet niemand, dus dat moet u onthouden. Hè? Niet zeggen 7 staat voor volkomenheid, want alle getallen in de Bijbel staan voor volkomenheid. De vraag is alleen van wat? Volkomenheid betekent immers niks, is niks. Volkomenheid van wat? En 7 staat altijd voor een volkomen werk, een werk wat voltooid en voleindigd is. En aangezien de Bijbel over het algemeen spreekt over het werk Gods, namelijk in de eerste plaats spreekt over het werk Gods, kom je het getal 7 dus vele malen tegen. Maar goed, hierzelfde 7, maar nu niet in verband met het werk Gods, maar dus in verband met het werk van deze andere geesten, deze boze geesten. En dus het volkomen, het voltooide werk van Satan, de tegenstander. De boze geest bij uitstek. Ik zou niet weten wat anders betekenen kan. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. Dat drukt dat al uit, hè? Bozer dan hij zelf. En ingegaan zijn de wonen, zei aldaar, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Mooi verhaal, denk je dan, maar dat hebben we verder weinig aan. Maar wat je eraan hebt, staat erachter. Er staat namelijk, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Waarbij de gedachte is dat uit dit boos geslacht, en dat daarbij gesproken wordt over de schriftgeleerden uit de fariseeën en dus over het Joodse volk, dat lijkt me duidelijk, staat trouwens in vers 38 al. En dat betekent dat dit boos geslacht gereinigd zou worden van een boze geest, de werking van Satan. Maar waar zou het Joodse volk van gereinigd worden? Van bevrijd worden? Van de wet. Zo is het nou eenmaal. En vergis u niet, de wet is een bediening des doods, maar Satan is de overste van de macht der lucht enzovoorts. En Satan wordt geacht te zijn degene die het geweld des doods heeft. Hebreeën 2. Dat wil zeggen dat het grootste wapen, het sterkste wapen waarvan Satan zich bedient, is de dood. Maar als de wet een bediening des doods is, de wet de dood tot gevolg heeft, dan moet het duidelijk zijn dat Satan zich bedient van de wet om inderdaad zijn doel te bereiken. Namelijk geen eeuwig leven, maar inderdaad de dood. Dat is waar het op neerkomt. En dus bedient de tegenstander zich inderdaad van de wet, omdat het een bediening des doods is. Zo wordt het genoemd. Maar het Joodse volk zou bevrijd worden van de wet. Dat is ook gebeurd. Officieel namelijk is het gebeurd door de dood van de Heer Jezus Christus. Maar het hele punt is dat daarna men had moeten komen uiteraard tot aanvaarding van het nieuwe verbond. Genade dus in plaats van wet. En de Heilige Geest uiteraard, want dat hangt ermee samen. Nieuw verbond is immers een bediening des geestes. Met een hoofdletter geschreven bij die gelegenheid in Korinthe, maar in 2 Korinthe 3 en ook in Romeinen 8, een bediening des geestes. Dus men had moeten komen tot aanvaarding van de genade, heerschappij van de genade in plaats van de heerschappij van de wet. Men had moeten komen tot aanvaarding van Christus en daarmee tot aanvaarding van de Heilige Geest. Daarmee had men gevuld zullen worden. Maar waar men die geest afwijst en waar het huis dus leeg blijft, komt gewoon die geest die eruit gegooid was, want zulke dingen zeg ik nooit zo erg netjes, die geest die eruit gegooid was, die komt gewoon terug. En dan staat er, het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste, en dus het laatste van dit boos geslacht zal erger zijn dan het eerste. Want ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar in Bijbelse tijden, de tijd van Matthäus tot en met Johannes zal ik maar zeggen, en eventueel ook in Handelingen, wilde men bij gelegenheid nog best luisteren naar de Heer Jezus en naar de prediking van het evangelie binnen het Jodendom. Was men redelijk welwillend, dat wil niet zeggen dat men tot geloof kwam, maar men stond in ieder geval niet op voorhand afwijzend. Ze wilden er wel van horen, enzovoorts. Maar het zal ook duidelijk zijn dat daarna, na de periode van Handelingen zal ik maar zeggen, of al daarin, dan ging de deur compleet dicht. En probeer nu maar eens in onze dagen met een orthodoxe Jood te spreken over de Heer Jezus. Dat lukt je niet. Dat is vrijwel uitgesloten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het is vrijwel uitgesloten. En wat vroeger wellicht nog tamelijk levend was, ook in het Joodse volk, namelijk het judaïsme, het leven onder de wet, dat is in onze dagen absoluut dode traditie waarvan niemand de zin nog verstaat. Ik meen dat echt. Natuurlijk zijn er die een verhaal bij bedenken, zeggen wij verstaan de zin wel, maar dat is natuurlijk niet waar. Men verstaat er de zin van niet van. Integendeel. Het is dode traditie geworden. En al bijna 2000 jaar is het Joodse volk verstrooid en is zonder tempel. En officieel is het zelfs onmogelijk om hun godsdienst te praktiseren. Omdat er geen tempel is, daar komt er dan nog eens bij. Niettemin, men houdt eraan vast. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar in ieder geval wordt deze slavernij onder de wet, zeker na de opstanding van Christus, toegeschreven aan de werking van boze geesten. Daarvoor feitelijk ook al, maar daarna zeker. En dat is maar waar het om gaat. Er is nog een, dat lijkt me wel genoeg. Dan hebben we de drie of vier, hangt er maar vanaf hoe je telt, argumenten, schriftgedeelten, waaruit inderdaad dan blijkt dat deze dit leven onder de wet inderdaad beschouwd wordt als het resultaat van demonie. Als in overeenstemming dus met de wil van de grote tegenstander. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar er zit nog heel wat anders aan vast. De gedachte was namelijk die van Galaten 1, waar staat in Galaten 1 vers 4... dat de Heer Jezus Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Aion, eeuw, van mijn part. Zo mag ik het ook vertalen, het maakt er toch niks uit in dit geval. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Laat ik de term eeuw maar gebruiken, dat komt over het algemeen beter uit. De tegenwoordige boze eeuw. Waarom is deze, of waardoor is deze tegenwoordige boze eeuw boos? Dat is eenvoudig op 2 Korinther 4. Daar gaat het over precies diezelfde dingen. Over de heerlijkheid van het nieuwe verbond die niet bedekt moet worden. Die men niet vervalsen moet, dat men geen wet moet introduceren in het genadeverbond of hoe het ermee gelegen maar heten mag. En daar wordt gesproken over Satan als de god deze eeuw. De god van deze eeuw. En deze eeuw, deze tegenwoordige eeuw, is de boze eeuw, omdat de boze, want zo heet hij bij gelegenheid, omdat de boze inderdaad de god is van deze tegenwoordige eeuw. De gedachte is namelijk dat heel de wereld leeft onder de heerschappij, heel de mensheid, alle volkeren leven onder de heerschappij van Satan. Dat merken wij misschien niet meteen, omdat we eraan gewend zijn. Wij kennen niet anders. Weten we veel. We vinden alles wat in de wereld gebeurt redelijk normaal. Zo, want het is altijd al zo geweest. En dat het de werking van Satan is, dat zien we niet zozeer. Maar toch is het zo. We hebben van doen met merkwaardige gedachten, die merkwaardige wijze onder christenen over het algemeen zeer onbekend is. De waarheid namelijk, punt 1, dat Satan deze wereld regeerde in het verleden, in de praktijk, waarbij bovendien God van zijn kant af en toe wel ingreep in de gang van zaken in de wereld. Want zo zien we de geschiedenis van het Oude Testament. Maar het was een wereld waarin de zonde en de dood heersten. Zoals het Nieuwe Testament ook achteraf, ten overvloed uiteraard, bevestigt. Het is vanzelf namelijk al duidelijk dat het zo was. Maar het is Satan die de wereld regeerde. En het heilsplan van God is immers een plan wat moet leiden tot een wereld die niet geregeerd wordt door Satan. Het moet zelfs leiden tot de uitdaging van Satan. Het moet leiden tot de volkomen heerschappij van God zelf. Dan wel van Christus, of hoe je dat maar zeggen wil. En het punt is dat die Christus, die koning, weliswaar verschenen is in de dagen van de nieuwtestamentische geschiedenis. En dat hem bovendien gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat hij gezeten is op de allerhoogste troon, namelijk aan de rechterhand Gods. Maar volgens Galaten 1 vers 4, en volgens dezelfde gedachte trouwens uit Galaten 2 vers 20, staat min of meer dezelfde term, is het idee dat wat de Heer Jezus Christus nu doet, is niet in de praktijk de wereld regeren, hoewel hij de hoogste positie in hemel en aarde ontvangen heeft. Maar wat hij in de praktijk doet, is niet de wereld regeren. Wat hij doet, is zijn gemeente verzamelen uit de wereld. En dat is ook wat in Galaten 1 vers 4 gezegd wordt. En wordt daar gezegd tevens om de inhoud van deze brief aan te kondigen. Want waar deze brief over gaat, is natuurlijk over het werk van Christus, die ons immers zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, en die ons dus zou verlossen van de macht van de zonde, de macht van de dood, en ons verlossen zou van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En dat laatste citeer ik zo letterlijk uit Hebreeën 2, want daar staat dat. Omdat hij verlossen zou alle die een hele leven lang aan de slavernij, in het bijzonder die van de dood, onderworpen waren. En dat hij ons verlossen zou van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Dat is wat hij zou doen. De gedachte is namelijk dat die volkeren, Israël en de volkeren, die immers de Heere Jezus als ene waarachtige heerser verworpen hebben, dat die volkeren Het nu maar zelf uit moeten zoeken. De Heere Jezus namelijk heeft zich van die volkeren teruggetrokken, heeft de wereld losgelaten, heeft de wereld overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven, met de woorden van, het zijn mooie woorden, maar de inhoud is niet zo mooi, maar goed, met de woorden van Romeinen 1 immers. De gedachte is namelijk dat God de wereld heeft losgelaten, of de gedachte is dat het licht in de wereld was in de tijd, maar dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Ze mochten kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult, enzovoort. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dus is inderdaad het licht uit de wereld verdwenen. En voor zover er licht is, schijnt het in onze harten. En waar het niet in onze harten schijnt, daar heeft de God deze eeuw de zinnen verblind op dat hem niet bestralen, dat die ongelovigen niet bestralen, het evangelie der heerlijkheid van Christus. 2 Korinthe 4, ben ik er weer terug. Nou goed. Maar de gedachte is dus dat Satan, de God deze eeuw is, hij wordt ook genoemd de eeuw deze wereld, of anders vertaald de overste deze wereld. Want zo is de situatie in de praktijk. En wat Christus doet, laat ik anders zeggen, het nut, het eventuele nut van Christus voor ons, met de woorden dus uit Galaten 5, Christus is u niet nut, weet u wel. Maar het eventuele nut van Christus voor ons is dat hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat hij ons overzet uit de duisternis, dat is deze wereld, in zijn wonderbaar licht. En deze wereld heet duisternis, omdat die wereld in geestelijke duisternis is. En omdat die wereld onder de heerschappij staat van wat genoemd wordt de macht der duisternis. Dat kan niet missen. Met andere woorden, de wereld zoals wij die kennen, die staat onder de heerschappij van Satan. Waarna de volgende vraag is natuurlijk, hoezo, hoe doet hij dat dan? Hoe regeert Satan dan? Hoe regeert die macht der lucht? Hoe regeren die gevallen engelen en die demonen, of hoe ze maar heten mogen? Hoe regeren die dan de wereld? Hoe doen ze dat? Nou, zo te horen in het geheim. He? Ja. Toch? Maar is ook zo. Maar hij doet het, staat in de Bijbel. Hoe doet hij dat dan? Toen zei van de apostel, die zei, want zijn werken zijn ons niet onbekend. Hij wilde alleen niet zeggen hoe het dan precies was, maar zijn gedachten, zijn werken zijn ons niet onbekend. Nee, precies. Wat hij doet is namelijk de mens inspireren. Ik verbaas me nog altijd over die termen, ook in ons Nederlands taal. Inspiratie, mensen wachten op inspiratie, op begeestering. In fatsoenlijk Nederlands dan, dat betekent hetzelfde. Er moet dus kennelijk geest komen van buitenaf, of een geest moet van buitenaf iets de mens inblazen. En blazen veronderstelt ook de werking van de geest. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. De Bijbel spreekt er nou eenmaal zo over. De mens wacht op inspiratie, wacht op begeestering. Hè? Of mensen wachten op een inval. Krijg een idee, een inval heet dat. Hè? Nee, niet door de Fiat. Dat overkomt. Maar inval. Waar vandaan valt dat dan? Waar komt dat idee vandaan? Vergis u maar niet hoor. Dat kan nooit van de Heer zijn, want als het van de Heer was, dan zouden mensen tot geloof komen, tot Christus komen, leven onder de genade enzovoorts. Van hem kan het niet zijn. En als het niet van goede geesten komt, dan komt het van boze geesten. Zo zit het gewoon. Alleen, de mens wil dat niet weten, hoogmoedig als hij is, en hij ontkent het bestaan van die geestelijke machten, want dan is hij zelf het hoogste, en dan is het niet een inval of inspiratie of influistering van geesten, begeestering dus, maar dan is het gewoon zijn eigen intellect, waardoor hij op allerlei ideeën komt enzovoort, weet je wel. Kan dit aan zichzelf toeschrijven. Maar zo zit het niet. Iedereen die iets weet van de geschiedenis van de mens, het zeker van de laatste pakweg 2000 jaar, die zal moeten toegeven dat die ontwikkeling van de mens dan toch tamelijk planmatig gelopen is. En dat de ontwikkeling overal in de wereld steeds gelijk tred hield over het algemeen. Ik zeg over het algemeen, want ja, het ene volk is nou eenmaal het andere niet, al mag je dat ook niet meer zeggen. Maar er staat in mijn encyclopedie gewoon, nee, die is 100 jaar oud. Die ik nou bedoel tenminste. Maar dan staat er nog allemaal in wat je tegenwoordig niet meer mag zeggen. Dus ik ben heel zuinig op het ding. Nee, is voor weinig geld nog steeds te koop overal. Maar dat vertel ik u nog wel eens een keer. Maar dat is het ene volk is niemand ander niet. Dus het gaat niet helemaal gelijk op. Maar de algemene trend in heel de wereld is altijd dezelfde geweest. De ontwikkeling in de wereld onder alle volks altijd gelijk opgegaan enzovoort. Hoe komt dat? Wel, omdat er één macht boven staat die dat beïnvloedt. En in de praktijk is er één macht die inderdaad over de mensheid heerst. Nou, dat is wat er gebeurt. Waar halen bovendien al die mensen hun godsdienst van? Waar halen al die volken hun godsdienst vandaan? Dat is makkelijk te bewijzen waar ze die vandaan halen. Waar komt het Mohammedanisme vandaan? Dan krijgen wij verhalen te horen van Mohammed, die heeft een engel gezien, geloof ik, was het zo niet, zo iets dergelijks. Dan denk je, ja, het zal best. En dan dus wij christenen zeggen, dat kan helemaal niet, dat kan nooit, want het bestaat niet. En zal hij wel zelf bedacht hebben? Dat heeft de man niet zelf bedacht. Natuurlijk niet. Het zal best zo gebeurd zijn, zo ongeveer als het verteld wordt. Want ik ben er stellig van overtuigd dat het rechtstreeks van de duivel komt. Dat kan niet missen. Je herkent meteen de slang uit de hof. Heeft God gesproken? Ja, God heeft gesproken. Ja, maar God heeft er wat anders mee bedoeld. Dus wat doet de islam? Men nemen het Oude Testament en borduren daarop voort. Men maakt er een boek bij. Enzovoorts. Vanuit de Oud-Testamentische geschriften. En dan, zo ontwikkelt men een alternatief voor het Jodendom, wat op het Oude Testament gebaseerd is. En zo ontwikkelt men een alternatief voor het christendom, wat eveneens op het Oude Testament gebaseerd is. Toch? En zoals het christendom bovendien geacht wordt ontstaan te zijn uit een boek wat aan het Oude Testament was toegevoegd, het Nieuwe Testament namelijk, het Nieuwe Testament is geschriften. Zo wordt de Koran geschreven, toegevoegd aan het Oude Testament. En dan zit een groot deel van de mensen met het probleem. Wie van de twee moeten we nou volgen? Het is een alternatief geboden. Nou, dat is wat Satan doet. God heeft gesproken, maar hij verdraait die woorden enzovoorts. En er zijn dus hele volkstammen ingetrapt. Hè? De hele volken. Dat is toch wat gebeurd is? En daar dient het alleen maar voor, om verwarring te zaaien. Kijk, Satan, de leugenaar van de beginnen, stelt heus niet maar één gedachte tegenover de ene waarheid. Waarheid is altijd enkelvoud, hè? Hij stelt er niet iets tegenover. Hij wil alleen dat wij de waarheid niet verstaan, niet kennen. In ieder geval, als we ook mochten we hem kennen, wil hij dat wij daar in ieder geval niet uit leven. Dus hoe meer leugens hij het tegenover stelt of nastelt, hoe grotere kans er is dat wij misprikken en dus de waarheid loslaten. Want hoe meer alternatieven zijn, hoe kleiner de kans is dat wij met ogen dicht met een speld in het telefoonboek het juiste nummer prikken, bij wijze van spreken. Er zijn zoveel godsdiensten in de wereld. Als één was, dan was het niet zo moeilijk. Als er twee zijn, nou ja, 50% kans. Enzovoorts, hè. Dus wat doet hij? Dat kunstje van de islam, dat haalt hij daarna nog een keer uit. Nu in Amerika, want het was toen nog niet bevolkt, maar nu wel. Of nauwelijks bevolkt, maar daar hadden ze al iets. Maar toen kwamen er, toch? Ja, natuurlijk, het boek van Mormon. Wat denk je dat ik het over heb? Hetzelfde verhaal. Een meneer die een engel ziet, enzovoorts. Meneer heette Smit, geloof ik, en die vond gouden platen, dus het moet een edelsmit geweest zijn. Maar daar gaat het nou niet om. De gouden platen heeft men nooit teruggevonden. Nee, of ze ooit gezien zijn, is nog maar zeer de vraag. Maar dat doet er ook niet toe, het kan best, maakt me allemaal niet uit. Maar dat het uitgevonden is door de duivel zelf, dat is duidelijk genoeg. Een typisch Amerikaanse aanvulling op de Bijbel. Met een oorsprong daarvan in Amerika. Dat moet toch Amerikanen aanspreken. Die lui uit God's own country. Hè? Dat kan niet missen. Toch? Alleen om verwarring te zaaien. Welwillend staan tegenover de Bijbel, maar in werkelijkheid juist daardoor de Bijbel afwijzen. Maar dat deed de slang in de hof ook. Welwillend staan tegenover het woord van God, maar in werkelijkheid volledig afwijzen. Dat is wat er gebeurt. En verder moet ik u zeggen, je kan nog wel verder teruggaan naar oudere religies, maar dan heb je in wezen precies hetzelfde verschijnsel. Alleen worden vele christenen dan boos. Want je kunt in echt heel veel van die oude religies, kun je gewoonlijk bijbelse waarheid gewoon in terugvinden. Kan niet missen. En er zijn zelfs christenen die beweren dat de Bijbel eigenlijk ontleend is aan Al die Oosterse mystieke godsdiensten. Nou, zo zit het in elk geval niet. Maar het zijn gewoon alternatieven voor de God van de Bijbel. Dat is maar waar het om gaat. En die wordt door de tegenstander ingegeven. Welk alternatief doet niks ter zake zolang het maar een alternatief is. Zolang het maar niet de waarheid is. Waarna de vraag is, wie is er nou eigenlijk behekst? Wie is er betoverd? Wie is er nou gek? In gewoon Nederlands dus, hè. Heb ik eens nagevraagd aan Zet Gijkema. Die zei, de hele wereld is gek. Nou, wij nog, geloof ik, hè. Heb ik het goed begrepen? Maar goed. We zullen het er verder niet over hebben. Maar de vraag is natuurlijk, wie wordt er behekst? Nou, in de praktijk de hele wereld. De hele wereld staat onder invloed van die machten. Het kan niet missen. Men heeft immers, de volkeren hebben immers, de mensheid heeft immers Christus, de waarheid, het nieuwe verbond, afgewezen. Men heeft niet gekozen voor het leven en dus heeft men gekozen voor de dood. Nee, men koos voor iemand die een moordenaar was, die een doodslager was. En de vorst des levens heeft men gekruist. Letterlijk staat het zo in Handelingen 3 of 4, weet ik niet precies meer. Letterlijk zo, in één adem. Gij hebt begeerd om een moordenaar vrij te laten en om de vorst des levens weg te doen. Nou, dat is wat gebeurd is. En de hele wereld leeft in die situatie dat de moordenaar vrij is, de doodslager. Dat is wat Satan. En de vorst des levens heeft men verworpen. Nee, op u en mij na, want zo ligt het ongeveer dan, op een gelovig overblijfsel na, zal ik maar zeggen. Maar wij als gelovig overblijfsel worden inderdaad hoogstpersoonlijk door de Heer zelf, dan wel door de Geest zelf, getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij zijn juist degene die onttrokken worden aan de macht van Satan. Ons is ter beschikking gesteld onder andere dan ook een geestelijke wapenrusting. Efeze 6. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. We zijn verlost van de heerschappij van de wet. En we zijn dus ook verlost van de heerschappij van de dood. En dat dus is omdat de dood voortvloeit uit zowel zonde als wet. Maar daar zijn wij van verlost. Wij zijn onttrokken aan de tegenwoordige boze wereld. En dus onttrokken aan de macht van de tegenstander. Begrijp je me goed? Niet, we zijn niet onttrokken aan de invloed als zodanig van die tegenstander. Want die is er wel degelijk natuurlijk. En die doet zich best wel gelden. Maar het gaat erom dat wij onttrokken zijn aan zijn macht. Namelijk aan zijn heerschappij. Wij hebben iets ontvangen wat meer is en wat hoger is dan hij. Want in ons heeft Christus woning gemaakt. En dat is wat de apostel zojuist gezegd heeft in de voorgaande verzen, de laatste verzen namelijk van Galaten 2. Vers 20, ik ben met Christus gekruist en zo verlost van de wereld. Als je dood bent, ben je verlost van de wereld. Ik vind het altijd een laconieke manier om het te zeggen, maar zo is het. Hè? Als je dood bent, ben je verlost van de wereld. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover je kan zeggen dat ik nou in het vlees leef, er staat dan, en hetgeen ik nu in het vlees leef, hè, voor zover het zo is, en voor zover je dat kunt zeggen, leef ik door het geloof des zoons van God, en lees maar voor het gemak, door de trouw, in plaats van gelovend is toch hetzelfde, door de trouw van de zoon van God, die mij lief gehad heeft, die met mij verbonden is, van wiens liefde wij niet gescheiden kunnen worden, Romeinen 8 enzovoorts, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven, opdat hij mij trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Nee, dat, zo staat het er niet, maar die uitdrukking heeft zich voor mij overgegeven. Die brengt kortsluiting tot stand met Galaten 1 vers 4 natuurlijk. Hij heeft zich voor mij, voor ons, gegeven om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En datzelfde geldt dus ook voor Galaten 2 vers 20. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven, opdat hij mij trekken zou uit deze tegenwoordige wereld. En dus zegt de apostel, ik doe de genade Gods niet en niet, denk er niet over. Integendeel. Het werk van God, het werk van Christus in mij, zegt hij, is immers dat hij mij overplaatst van de wet naar de genade, van de duisternis naar het licht, uit een duistere, betoverde wereld die in de macht van de boze ligt, zet hij me over in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, of in de erven der heiligen in het licht, of hoe dat maar bij gelegenheid allemaal genoemd mag worden, ook in de andere brieven. Kortom, gelovigen en dus ook deze gelaten zouden moeten zijn de enigen die niet uitzinnig zijn en die niet betoverd zijn, maar waar ze zich plaatsen onder de wet, zijn ze nog meer betoverd en nog meer uitzinnig dan gewoon de natuurlijke ongelovige en ook onwetende mens. Want dan gaat het om mensen die het licht kennen en bewust alsnog in de duisternis wandelen. Die zeggen het licht te aanvaarden, die zeggen in het licht te wandelen en in de praktijk kiezen voor duisternis en onwetendheid. Ik bedoel dus duisternis, namelijk onwetendheid. En probeer het maar, check het maar, ik kom even terug op wat ik er straks gezegd heb. Praat maar eens met mensen die in het algemeen die zich christenen noemen over deze Bijbelse waarheden, of deze Nieuwtestamentische waarheid, over het werk van Christus in onze dagen, over de roeping van de gemeente enzovoorts. En dat zal blijken, ik geef u garantie, 9 van de 10 minstens willen niet weten. Die willen het niet aanhoren. En je maakt je dus voor je leven vijanden, daar komt het op neer. In de praktijk. Men wil niet weten. Men kiest voor de duisternis. Wel nu, dat is betovering. Men zegt christen te zijn. Als je vraagt wie is het licht der wereld, dan weet bijna iedereen, Christus is het licht der wereld. En vooral moet je dat vragen dan rond Kerstmis, dan weet iedereen het nog, hè? Toch? Of nee? Of niet? Niet iedereen. Nou, velen dan, hè? 9 van de 10, maar ook 9 van de 10 willen met het licht niks te maken hebben. En dat is waar het om gaat. Betovering voor die gelaten, want de hele wereld is betoverd, maar de gelaten nog meer dan die wereld, omdat ze uit het licht teruggekeerd zijn naar de duisternis, zeggen te wandelen in het licht en in de praktijk wandelen in de duisternis. En als je tegen die achtergrond de geschiedenis plaatst zoals vermeld in Gelaten 2, Petrus en Antiochieën, die ineens terugkeert naar zijn koosje voedsel, zal ik maar zeggen, want daar komt het in de praktijk toch op neer. Wel, dan lijkt dat aan de ene kant, dus het gebeurtenis zo bekijkt, tamelijk onbenullig, want wat maakt het nou uit wat je eet? Zegt Paulus ook, het maakt niet uit wat je eet, dat is het punt niet. Maar het gaat om het principe dat hij, die in de praktijk van zijn leven inderdaad verlost was van de wet, en die had moeten leren om inderdaad die Joodse gebruiken los te laten, al heel vroeg, weet u wel, met het visioen, toen hij naar Cornelius moest enzovoort, het visioen met het laken uit de hemel enzovoort, hè? Linnen laken. Linnen is altijd een beeld van opstanding van het nieuwe verbond. En hoeveel onreine dingen er ook in het linnen laken waren, ze waren rein. Moest je leren, je leeft onder het nieuwe verbond, ben je niet onder de wet, alles is rein. En bovendien, het wordt ons uit de hemel aangeboden, weet u wel. Maar goed, dat had Petrus dus al ooit eens moeten leren. En diezelfde Petrus, ten aanschouwen van die hele gemeente in Antiochië, en ten aanschouwen van de buitenlandse gasten die er dan bovendien ook nog waren, keert terug naar de wet. Waarom? Omdat hij bang is voor een overtreder uitgemaakt te worden. Wel, nu zegt Paulus, nou ben je een overtreder. En Paulus zei dat niet onder vier ogen, maar in het publiek, omdat het inderdaad een van de meest essentiële dingen is voor het leven van een gelovige. Wanneer hij zich plaatst onder de wet, op wat voor wijze dan ook, wanneer hij dat bewust zo doet, dan verwerpt hij in de praktijk Christus en dan verwerpt hij het werk van Christus in onze dagen. Dat is waar het om gaat. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zal gehoorzaam zijn? Nou ja, die uitdrukking, de waarheid niet gehoorzaam zijn, die staat er eigenlijk niet, hè? Niet dat mij dat wat uitmaakt, want er verandert in de praktijk niks mee. Maar als ik het netjes vertel, dan staat er in dit vers, en dan moet ik nogal wat overslaan, dan staat er, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En dan, de welke, den welken, aan wie namelijk, aan welke? Jezus Christus, voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde. Dus die hele zin, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, die laat je maar gewoon weer weg. Die verzwakte constructie van het vers alleen maar, hoort er ook niet te staan. En onder u, hoort er ook niet te staan. Ik zou niet weten wat het zou moeten betekenen. kan er sowieso niks zinnigs van maken. Lees je nou de vertaling van het NBG? Want nieuwere vertalingen weiger ik absoluut te lezen. Hè? Maar lees je nou NBG, die is inmiddels ook redelijk oud. Daar staat, o onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Wien Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. En dat is waar het om gaat. De gedachte is namelijk dat Jezus Christus, als het ware, want het is natuurlijk beeldspraak, als het ware voor hun ogen geschilderd is, als de gekruisigde. En dat is heel wat meer dan dat hen verteld is dat Jezus Christus gekruist is. Het is niet maar de mededeling als zodanig. De gedachte is dat dit feit uitgebreid beschreven en toegelicht is geworden. Want dat is de betekenis van geschilderd. Voor uw ogen tevoren geschilderd. Dat wil zeggen, hun aandacht is uitgebreid bepaald geworden. Niet alleen bij dit historisch feit, maar ook bij de consequenties daarvan. De verschillende aspecten van de kruisiging uiteraard van Jezus Christus. En noem eens één gevolg van de kruisiging van Jezus Christus. Nou, twee dan. Nou, de eerste zou je gewoon moeten zeggen, de zonden zijn weggedaan. Zijn gedragen, schuld is weggedaan. Die heeft onze zonde gedragen op het hout, zei Petrus. Diezelfde Petrus dus. Hij heeft onze zonde gedragen op het hout. Dat is het belangrijkste, maar punt 2 is meteen, hij heeft de wet beëindigd, de wet vervuld. Heet dat in Romeinen 8 is dat dan geloof ik weer. Maar op meerdere plaatsen staat er natuurlijk, hij heeft de heerschappij van de wet beëindigd. Want het einde der wet, dat is trouwens gelaten, dat is Romeinen 10. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. En dus ook vervolgens leeft uit geloof in diezelfde Christus, vanzelfsprekend. Nou. Deze uitspraak verklaart trouwens ook waarom de apostel aan het begin van de Korinthebrieven, en ik bedoel 1 Korinthe 2, en eigenlijk al 1 Korinthe 1, maar in 1 Korinthe 2 zegt hij, ik heb niets voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruist. En dat betekent dat de apostel Paulus bij de Korintiërs hetzelfde gedaan heeft als bij deze Galaten. Hij heeft hen, Jezus Christus, voor de ogen geschilderd, gekruist. Als de gekruisigde. Daarna zegt hij in 1 Korinthe dat hij weliswaar veel meer te vertellen had en te vertellen heeft. Hij zegt, maar ik heb het niet gedaan, want gij vermocht toen nog niet. En gij vermoogt ook nu nog niet. Dat wil zeggen, ze waren daar niet aan toe. Want als men niet eerst verstaan heeft en begrepen, zich eigen gemaakt heeft, wat de gevolgen zijn van Jezus Christus en dien gekruist, dan zal men van nieuwtestamentische waarheid niets verstaan. In ieder geval niet praktisch verstaan. Men zal er niets mee aan kunnen vangen. Hoezo Jezus leeft? Wat moet je daarmee? Men weet er dan niets mee aan te vangen. En nog, ik merk het vaak genoeg. Er staat Christus, indien je de wet gerechtvaardigd wil worden, dan is Christus uw ijdel. Christus is u niet nut. Maar als je daarna vraagt, maar wat is dan het nut van Christus? Weet men het toch niet? Voor iemand die onder de wet leeft, die weet toch niet wat het nut van Christus is? Je kan het ook niet weten. Het werk van Christus aan ons nu is immers onze heiligmaking. Is immers het werk waarbij hij ons van kinderen doet opgroeien tot zoon. Hij voedt ons op van kinderen tot zoon. Hij leidt ons naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Nou, dit is gewoon wartaal voor iemand die onder de wet leeft. Want iemand die onder de wet leeft is een kind, is onder voogden en verzorgers gesteld enzovoorts. En verder niks in te brengen. Weet hij veel? Iemand die onder de wet leeft heeft dagelijks te strijden tegen zijn eigen zonde. Maar door de dood van de Heer Jezus zijn we juist van onze zonde verlost. Dat moeten we eerst leren. Gisteravond heb ik nog gezegd, sprak ik over Romeinen 8. Heb ik nog gezegd, als je helemaal komt aan het einde van Romeinen 8, dan ben je op het hoogtepunt van de betoog daar, het hoogtepunt van de brief. Eigenlijk in zekere zin het einde van de brief, maar nou moet de praktische toepassing komen. Maar die praktische toepassing die begint niet in Romeinen 9, de praktische toepassing begint pas in Romeinen 12. En het laatste deel van Romeinen 8 en vervolgens Romeinen 9, 10 en 11 staan uitgebreid stil. In de eerste plaats het laatste deel van Romeinen 8, maar ook hoofdstuk 9, 10 en 11 staan vervolgens eerst uitgebreid stil bij de vraag: wat is dat nou eigenlijk voor een ding, die gemeente? En misschien ook bij de vraag: wat is de gemeente nou eigenlijk niet voor een ding? Want wat uiteengezet wordt is in de eerste plaats wat onze positie is in Christus. Einde van Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen enzovoorts, weet u wel. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus, daar zijn we van verzekerd enzovoorts. Die positie staan wij en vervolgens wordt uiteengezet wat het verschil is tussen de gemeente met zijn roeping tot zoonschap eigenlijk in de hemel. En aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Want daar gaat hoofdstuk 9 tot en met 11 over. Wat de gemeente is en wat een bevoorrechte positie de gemeente inneemt, ook in het bijzonder boven Israël. En bovendien wordt dan ook kennelijk uiteengezet, want dat hangt er gewoon aan vast, dat Israël een aardse roeping heeft en dat God zijn werk op aarde en aan de volken in de toekomst zal voltooien in een alsnog wedergeboren, bekeerd en gelovig Israël. Want dat staat er allemaal. En dat betekent automatisch dat als Israël dat in de toekomst zal doen, dan is dat dus niet onze taak in het heden. Met andere woorden, voordat gesproken wordt over die praktische levenswandel voor de individuele gelovigen, wordt eerst uitgebreid besproken in welke positie wij als gelovigen van vandaag, en dus als leden van de gemeente bovendien, in welke positie wij terecht zijn gekomen. En dat is wat we zouden leren verstaan. Maar dat gaat niet dan nadat we eerst verstaan hebben wat de betekenis is van Jezus Christus en die gekruist. Als men dat niet verstaat, kan men geen stap verder. En vandaar dat de Korinthebrieven aan dit soort zaken ook helemaal niet toekomen. Vind je dat niet? Het is allemaal aards. Allemaal gericht op het verleden, oude mens, problemen die de gelovige op aarde heeft. Niet die hij nou eenmaal heeft, maar die hij helaas heeft, maar die hij niet helemaal niet hoeft te hebben. Problemen die je in feite zelf maakt, met betrekking tot aardse en zelfs met betrekking tot aardse gemeentelijke omstandigheden. Want dat blijft ook gewoon aards. Ook de organisatorische aspecten, zou ik maar zeggen, van gelovigen, van plaatselijke gemeenten of wat het maar wezen mag, hoort echt bij aardse dingen. Het gebeurt immers op aarde. Maar het hoeft niet problematisch te zijn, maar men maakt het problematisch. Men leeft hier. Maar dat is een misverstand. Wij zijn niet een aards volk, wij zijn een hemels volk. De Heer zou zijn werk in ons doen. De Geest zou zijn werk in ons doen. Enzovoorts. En waar men zich plaatst onder de wet, onttrekt men zich aan de werking van Christus en aan de werking van de Heilige Geest. En dat staat in de volgende verse, ook hier in Galaten 3. Maar die bespreken wij na de pauze. En zo komen we bij vers 2 van Galaten 3. Dit alleen wil ik van u leren. En wat de apostel hier doet, is zijn uiteenzetting vervolgen, maar nou in de vragende vorm. Nou moeten ze zelf maar eens antwoord geven. Het punt is natuurlijk dat waar deze Galaten zich hebben laten beïnvloeden op de wijze zoals beschreven in vers 1, want ik ga het nou niet meer zeggen, maar ze hebben zich laten beïnvloeden. Dat in elk geval. En waar zij dus eigenlijk afgesloten zijn voor de prediking van het woord als zodanig, want daar komt er in de praktijk op neer, waar ze ongevoelig geworden zijn, daar werkt wellicht de methode die nu gebruikt wordt, andersom namelijk. Er wordt niet van hen wat gezegd, nou moeten ze zelf de vragen beantwoorden. Dat doet de apostel wel vaker, in de Korinthebrief doet hij dat ook. Stelt hij ook vragen. Van zeg het dan zelf maar eens. Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg? Dat is dan 1 Korinthe 11, maar ik dacht eigenlijk al aan de eerste hoofdstukken. Zijt gij niet vleeselijk? Vraagteken. Gezien deze argumenten, geef nou zelf eens antwoord. En dan moeten ze, kijk, als ze geen zintuigen meer hebben om de dingen van buitenaf te ontvangen, dan kan er misschien nog van binnenuit, andersom. En dan worden dus vragenderwijs gedaan. Dat gebeurt trouwens ook als er niks meer toe te voegen is. Als alles gezegd is, dan worden vragen gesteld. En misschien te vergelijken met de vragenlijst achter de les, weet u wel. Of achter in het boekje. In de Romeinen heb je ook zoiets, hè. Wat zullen wij nog tot deze dingen zeggen? Wat zullen we hier nog aan toevoegen? Niks. En dus komen die de vragen. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. moet je meteen herkennen, stond hier ook allemaal. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Vraagteken. Wie is er die beschuldiging inbrengt? Vraagteken. Wie is er die verdoemt? Vraagteken. Enzovoorts. Hè? En dat doet hij hier ook, dan moeten ze zelf antwoord geven. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Let dus op, zij hebben dus de geest ontvangen. De geest. De geest wordt in verband gebracht met het nieuwe verbond, zoals vlees in verband staat met de wet, namelijk het oude verbond. Het nieuwe verbond wordt ook genoemd de wet van de geest des levens. De wet des geestes des levens, ja. Uit Romeinen 8 vers 2. De wet des geestes des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Betekent gewoon, het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude verbond. Maar deze mensen hebben inderdaad de geest ontvangen, zijn dus uit de geest geboren, zijn dus inderdaad wedergeboren. Maar hij vraagt, hoe is dat gebeurd? Is dat gebeurd uit de werken der wet? Nou ja, niet dus, hè. Kan natuurlijk ook niet. Of uit de prediking des geloofs, dat wil zeggen, uit de prediking aangaande geloof. Namelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt, de geest ontvangt, wedergeboren wordt door geloof. Of beter nog, uit geloof. Zoals ook trouwens in Galaten 2 uiteengezet. En het antwoord op de vraag behoeft geen toelichting. Komt er geen antwoord op. Dus duidelijk wat het antwoord is. Namelijk uit de prediking des geloofs. En dan weer. Zijt gij zo uitzinnig? Vraagteken. Daar gij met de geest begonnen zijt. Dat is dus eigenlijk het antwoord op de vraag van vers 2. Daar gij met de geest begonnen zijt. Voleindigt gij nu met het vlees? Voleindigen in ieder geval in de wat oppervlakkige betekenis van voortgaan, verder gaan. Maar het zal duidelijk zijn dat als men met de geest begonnen is, dan zou men ook met de geest moeten voleindigen. Wat ons wellicht ontgaat is de volle betekenis van de term voleindigen. Het blijkt namelijk dat die term in de Bijbel zelf gebruikt wordt als synoniem voor heiligmaking. En dus als synoniem voor de voortzetting van het werk Gods in onze levens. Voortzetting dus van het werk van de geest in onze levens. Opdat wij tot zonen zouden worden aangesteld in de toekomst enzovoorts. Ik kan u dat makkelijk laten zien. Want er staat eigenlijk letterlijk zo in 2 Korinthe 7. Ik blader de verkeerde kant op. 2 Korinthe 7 vers 1. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En het lijkt me duidelijk dat je hier zelfs de term heiligmaking gewoon kunt weglaten, er verandert aan het vers niks, daar staat er gewoon voleindigende. Hè? Wij hebben deze beloften. Laat ons dan, enzovoorts, voleindigende in de vreze Gods. Maar het heet hier voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods, want dat voleindigen is niks anders dan heiligmaking. Voleindigen, de term drukt immers uit dat men onderweg is naar een bepaald einde. En einde betekent gewoon doel. Men is onderweg naar een bepaald doel. En het doel in het leven van kinderen Gods is uiteraard dat zij zonen zouden worden. En dat is ook wat de geest zou doen. Als je Romeinen 8 ernaast legt, dan wordt daar gewoon gezegd, niet alleen wat ik net citeerde, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, maar een paar versen verderop staat, zoveel er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest van de zoonstelling, geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader, enzovoorts. Die geest leidt ons namelijk naar die aanstelling tot zonen. Het is de geest die ons opvoedt, die ons doet opgroeien. Het is die geest die een werk voleindigt wat ooit in ons begonnen is. Maar dat is een term, meen ik, uit Filippenzen 1, vers 6. Inderdaad. Filippenzen 1, vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. En dan heb je hetzelfde woord, voleindigen. Want onze wedergeboorte uit genade en door geloof is niet een einddoel in zichzelf, maar is integendeel het begin van een werk wat God in ons wil doen. En dat werk zal voortgezet worden tot op de dag van Jezus Christus, staat daar, Filippenzen 1, vers 6. En dat ontgaat u misschien ook, maar de dag van Jezus Christus is de term ter aanduiding van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dag is immers ook gewoon oordeel en wordt ook dikwijls zo vertaald. Het heet de dag van Christus, de dag van Jezus Christus, of het heet soms gewoon maar die dag, omdat iedereen geacht wordt te weten over welke dag het gaat. Gaat hij dus niet omdat hij dat in de rest van ons leven zal doen, maar het is een werk wat moet leiden tot de dag van Jezus Christus. Want in de dag van Jezus Christus zullen wij inderdaad kronen ontvangen, loon ontvangen, de erfenis ontvangen, tot zoon worden aangesteld, verheerlijkt worden, maar daar heb je zoveel vijf uitdrukkingen, meen ik, als ik goed geteld heb, voor precies hetzelfde. De bekroning van ons leven. Nou goed. Ik zal er niet meer van zeggen, maar hier staat dus ook, hij is een goed werk begonnen, hij zal het voleindigen. En dat is dus wat 2 Korinthe 7 voor de gelegenheid noemt, heiligmaking. Er zijn veel meer schriftplaatsen trouwens waar de term gebruikt wordt, maar die kunt u zelf ook wel vinden. Maar de gedachte van Galaten 2 vers 3 moet duidelijk zijn. Hè? Daar gij met de geest begonnen zijt, God is er nu een goed werk begonnen, voleindigt gij nu met het vlees, maar uit het... Uit voleindigen met het vlees ontstaat de uitdrukking heiligmaking, voleindiging immers, heiligmaking des vleeses. Maar dat bestaat niet. Wat wel bestaat, is heiligmaking des geestes. 2 Thessalonicenzen 2. Heiligmaking is namelijk een werk niet wat het vlees doet, maar een werk wat de geest Gods in ons zou doen. Vandaar dat het nieuwe verbond steeds in verband gebracht wordt met geest. Daarom heet het ook een bediening des geestes. Ik haast me meestal te vertellen dat het een bediening des levens dan dus is. Maar niettemin, bediening des geestes. Want de geest heeft een bediening in ons, namelijk ons op te bouwen in het geloof. Ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, of hoe het maar heten mag. Het is trouwens ook gewoon Romeinen 8, dat zei ik al. Want de gedachte van Romeinen 6, 7 en 8 is ruw gezegd en afgerond dat wij niet zouden leven als kinderen gods onder de wet, hoofdstuk 6. Niet onder de wet, hoofdstuk 7. Wat zeg je nou goed? Niet onder de zonde, moet ik zeggen, hoofdstuk 6. Niet onder de wet, hoofdstuk 7, maar onder de geest, hoofdstuk 8. Precies zo staat het er. Onder de leiding van de geest. En dus, daar gij met de geest begonnen zijt, en uit de geest zijt wedergeboren, de geest hebt ontvangen, voleindigt gij nu uw heiligmaking met het vlees? Nou, dat kan natuurlijk nooit. Waarna de apostel een vraag stelt. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Waarna wij vragen, wat heeft dat er nu mee te maken? Nou, dit. En dan kom ik weer in Romeinen 8. Romeinen 8 zegt, zoveel door de geest gods geleid worden zijn zonen gods. Want we hebben ontvangen de geest van de aanstelling tot zonen. Want indien wij, uit het hoofd hè, vanwege de tijd. Want indien wij kinderen gods zijn, zo zijn wij erfgenamen gods. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt zouden worden. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, aanstelling tot zonen, heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarom zuchten wij in onszelf, lijdend heet zoiets, daarom zuchten wij in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Dat staat er allemaal. Alleen, ik lees hem nou uit mijn hoofd. Maar zo staat het er. En het punt is dat heiligmaking moet leiden tot onze bekroning in de toekomst, maar dat gaat alleen via lijden, zo wordt het gezegd. De gedachte is namelijk dat die kronen of dat loon en onze aanstelling tot zoon is het resultaat van onze dienst aan de Heer in ons leven, in onze dagen des vleeses. Maar het is een dienst onder het nieuwe verbond, dat in elk geval, dus het is loon voor dienst, dat kan niet missen. Niettemin wordt gezegd dat het gaat om lijden. wat niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waaruit natuurlijk de gedachte volgt niet dat wij beloond worden voor lijden, maar dat wij beloond worden voor onze dienst, maar dat die dienst altijd, dat is noodzakelijk, dat kan niet anders, die dienst aan de Heer gaat gepaard met lijden. Maar de vraag is, hoezo en waarom? Nou, het antwoord is, als wij de Heer dienen, dan zullen wij vervolgd worden. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Allen die godzaliglijk willen wandelen, zullen vervolgd worden, schrijft Paulus aan Timotheus. Maar hoe komt dat? Nou, dat komt natuurlijk door de vijandigheid van de wereld tegen het werk Gods en tegen het evangelie enzovoort. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat die vijandigheid er niet is. Op grond van een lering in het algemeen, of omdat het nou eenmaal christendom heet, of iets dergelijks. De vijandigheid is er, omdat wij als gelovigen leven uit beginselen waar de wereld inderdaad totaal niets mee aan kan vangen. Beginselen ook die, bezien vanuit het standpunt van de wereld, volstrekt onbruikbaar en zelfs gevaarlijk zijn. En daarom staat de wereld vijandig tegenover de dienst aan de Heer, onze dienst dus, vooropgesteld dat het een dienst is onder het nieuwe verbond. Want wat is dat voor een bediening, dat nieuwe verbond? Dat is een bediening der genade. Wij leren dat de mens uit genade zou leven. Niet alleen uit genade zou zalig worden, maar ook vervolgens uit genade zou leven. Nou, de wereld neemt daar geen genoegen mee. In de eerste plaats omdat je met genade nou eenmaal de wereld niet kunt besturen. En bovendien, als wij beweren te kunnen leven uit genade, betekent het automatisch dat we ongevoelig zijn voor wat voor wetten dan ook die men ons probeert op te leggen. We zijn voor de wereld ineens onbruikbaar geworden. Daar komt het op neer. Tenminste, zo ziet het er van hun kant uit. In de praktijk valt het best mee. Maar van hun kant ziet het er in ieder geval zo uit. En bovendien, wij leven uit genade omdat wij de wereld zien als geoordeeld en gekruist, als niet bestaand als het ware voor God enzovoorts. En dat is het hele verhaal. En dat het daarom gaat, dat is een duidelijke zaak, want er staat aan het eind van deze brief zwart op wit in één vers, dus dat lijkt me dan duidelijk genoeg. Daar staat namelijk in vers 12 van Galaten 6, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u om besneden te worden. En dus om onder de wet te leven. En waarom doen ze dat? Waarom noodzaken ze ons besneden te worden? Waarom willen zij een schoon gelaat tonen naar de mensen? Om maar één reden, zegt Paulus. Alleenlijk, betekent toch, het is maar één reden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Maar wat is de consequentie van het kruis? Wat is de betekenis van het kruis? Dat de wereld gestorven is, staat in het. Staat twee versen verder. Vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En het hele punt is dat waar wij deze dingen aanvaarden, daaruit leven en leven onder het nieuwe verbond, daar kunnen wij geen schoon gelaat tonen naar de mensen, hebben trouwens ook helemaal geen belang bij. En dus zullen wij vervolgd worden. Dat is wat hier staat. En als u zegt, nou, daar heb ik weinig van gemerkt, dan zeg ik van harte gefeliciteerd. En bovendien voeg ik er dan aan toe, moet houden. Dat kan nog. Hè? Dat kan ook nog. Ja, nou goed. Maar de algemene gedachte is inderdaad dat christenen vervolgd worden. Maar waar christenen leven onder wet of onder de wet, worden zij heus niet vervolgd. Want waar dan wijkt de wet dan af van de beginselen die algemeen in heel de wereld onder alle volkeren gelden? Waar dan? De wereld kan goed leven hoor, met gij zult niet doodslaan, gij zult niet erg breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, jegens uw naaste. Iedereen vindt het zo hoort. Alleen in bijzondere omstandigheden schijnen er wel vanaf te mogen wijken, maar dat is weer een ander verhaal. Maar met de regel als zodanig, als je nou maar zegt dat je dat voorstaat, heb je geen enkel probleem. En de wereld heeft geen moeite met de wet van Mozes hoor. Die zegt, nou, dat is ongeveer hetzelfde als de Codex van Hammurabi. Wie het maar wezen mag, hè? Ik heb hem niet gekend. Ik geloof dat hij inmiddels overleden is, maar dat doet er nou niet toe, nietwaar? Of het is hetzelfde als de algemene Babylonische wetgeving, of Egyptische regels, of Griekse wetgeving, of wat dan ook. Het is allemaal hetzelfde, alleen allemaal wat verschillend verwoord, maar het komt allemaal hetzelfde neer. Daar heeft de wereld geen probleem mee. Vandaar dat de wereld christenen accepteert, maar let maar eens op wat de wereld van christenen verwacht. Ze worden geaccepteerd, maar dan wordt wel verwacht dat die christenen zich houden aan wetten en regels, beter dan welk andere mens ook. Juist omdat ze christenen zijn. Maar wij leven niet in de wereld, wij hebben geen deel aan de wereld, wij zijn verlost van de eerste beginselen der wereld, wij kennen geen wet waaronder wij leven uit de rijkdom van Gods genade en uit de kracht en het leiding van de Heilige Geest en we hebben maar één doel, niet de opbouw of bekering van de wereld, maar inderdaad, we hebben maar één doel, betrokken te zijn in het werk wat God in Christus nu doet, namelijk de verzameling van een gemeente uit de wereld, dus staan we vijandig tegenover de wereld. We trekken de mensen uit. Er was eens iemand, Karl May geloof ik, die zei, godsdienst is opium voor het volk. Wie? Oh ja, ik dacht al, wat komen er toch weinig Indianen in voor in het boek. Maar, nou ja. Goed. Karl Marx dan maar, vooruit. Goed. Ja, jullie zijn nog wakker. Maar in ieder geval, God is het opium van het volk. De gedachte was, dat waar men God dient, dat men dan voor de wereld inderdaad ongeschikt is. En ongevoelig geworden is. En dat is ook zo, zo hoort het ook feitelijk te zijn. En dat is waar het om gaat. En vergis u niet, als je bij wijze van spreken inderdaad je losmaakt van die wet en gaat leven onder deze beginselen van het Nieuwe Verbond, vrij van de tradities van de maatschappij, want er zijn ook wetten, vrij van Nederlandse tradities, vrij van Nederlands-christelijke tradities enzovoorts. Zodra je daaraan onttrekt, valt het hele bisdom over je heen. Of het hele dorp, afhankelijk van of ik nou in Eindhoven of in Urk sta natuurlijk. Het hele eiland. Dat kan ook nog. Hè. Dat is wat er gebeurt. Zeg maar. En anders dan lees je gewoon de Bijbelse geschiedenis. Iedereen viel toch over de Heer Jezus heen. En over Paulus. En over de Petrus en Johannes. Weet u wel, ze moesten meteen voor de Hoge Raad verschijnen enzovoorts. En de discipelen in het algemeen. En Paulus in het bijzonder. Zijn een leven lang vervolgd geworden. En een merendeel is ongetwijfeld door marteldood gestorven. Wat deden ze nou voor kwaad in de wereld? Nou, eigenlijk niks. Maar zij verzamelen mensen uit de wereld. Die dus in wezen voor de wereld voorkomen onbruikbaar waren. Niet onbruikbaar voor de economie. Echt niet. Integendeel. In de praktijk was het integendeel. Maar onbruikbaar voor de filosofie van de wereld. Voor het denken van de wereld. Voor de wereldse politiek. Of wat het allemaal maar wezen mag. Dat wat werkelijk een rol speelt in de mensen, in de gedachten van de mensen. Dat wat werkelijk essentieel is, dat is waar het om gaat. En daar is een gelovige inderdaad volstrekt onbruikbaar voor. Ik ben er stellig van overtuigd dat alles wat wij, al onze activiteiten in de wereld en aan de wereld, in die dingen die ik nou net noemde, dat die allemaal tekort doen aan onze werkelijke dienst en roeping, onze werkelijke dienst aan de Heer. En waar we de Heer willen dienen, zullen we eerst moeten leren los te zijn van de wereld, los van wereldse tradities, los van wereldse wetten. Ik zei niet dat je de overheid niet onderdanig moest zijn, want dat moeten wij wel. Dat staat in de Bijbel, dat is geen enkel probleem. Hoeft ook niet echt een probleem te zijn. De discipelen hadden er ook niet echt problemen mee. Die zeiden alleen, nou ja, we moeten goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, maar voor de rest gehoorzamen wij mensen net zo goed. Dat is geen enkel probleem, dat hoeft het ook niet. Maar daarmee maak je nog niet deel uit van de tegenwoordige boze eeuw. En dat is maar waar het om gaat. En je kunt in de wereld je werk doen zonder deel uit te maken van die tegenwoordige boze eeuw. Dat kan ook. Maar we moeten zorgen daar niet in betrokken te raken met onze gedachten, met ons hart enzovoorts. En daar bovendien dienen we ons te realiseren dat onze christelijke doelstellingen daar niet gevonden worden of eventueel bereikt worden. Maar van deze gelaten staat, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Zij hebben geleden, maar waarom hebben zij geleden? Juist omdat zij verlost waren van de wet. Dat bracht lijden met zich mee. En als men daarna terugkeert onder de wet, dan zegt de apostel, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Want dat is dan inderdaad te vergeefs. Nou, zegt hij, dat was niet te vergeefs. Het was inderdaad terecht. Zo hoort het ook eigenlijk. Zij genade dat in de Hebreeënbrief, waar het ook op een andere manier, maar waar het ook gaat om dezelfde tegenstelling tussen dienst onder het oude verbond en dienst onder het nieuwe verbond, daar schrijft de apostel ook aan hen dat zij inderdaad geleden hebben, zijn verdrukkingen deelachtig zijn geworden enzovoort. Net als Paulus zijn ze vervolgd geworden. Het is precies hetzelfde verhaal. Alleen als men aan die vervolging wil ontkomen, wel is één makkelijke methode, men plaatst zich gewoon onder de wet. Of een wet. Het maakt niet uit welke. Maar in ieder geval een wet die gelegd wordt op het vlees. Dat is waar het om gaat. En dan zal de wereld tolerant blijken te zijn. Vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Die geest dus uit vers 3. Doet hij dat uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? Dezelfde vraag dus eigenlijk als uit vers 2. Alleen in vers 2 ging het om de wedergeboorte als zodanig, het ontvangen van de geest. En hier in vers 5 gaat het om het vervolg erop. Want in die dagen waren deze geestelijke gaven daar nog, werden krachten, wonderen gedaan bij gelegenheid enzovoorts. Dus dat is het vervolg op hun wedergeboorte geweest. En daar vraagt de apostel nou ook over, was dat uit de werken der wet? Of was dat ook uit de prediking des geloofs? Nou, uiteraard uit de prediking des geloofs. En daarna komt hij terecht bij vers 6. Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dan zou je zeggen, wat heeft Abraham daar nou mee te maken? Het gaat immers om het beginsel dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar Abraham heeft er het een en ander mee van doen. Eigenlijk twee dingen. Het één is dat dit een verwijzing is naar een uitspraak met betrekking tot Abraham in Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid gerekend. Maar een andere zaak die ook in de rest van het hoofdstuk tot op zekere hoogte aan de orde komt, is dat deze Abraham inderdaad niet onder de wet geleefd heeft. Never. Hij hoefde niet zijn ellende te leren kennen eerst uit de wet, want hij had geen wet. Waaruit kende die dan zijn ellende? Nou, dit slaat natuurlijk nergens op, deze uitspraken van mij. Want waar leert de Bijbel nou dat je eerst je ellende moet kennen alvorens te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus? Dat hoeft namelijk helemaal niet. Je moet gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus om van hem leven te ontvangen. Eeuwig leven, men wordt daardoor wedergeboren en wordt een kind van God. En of men ellendig was daarvoor of niet, heeft er weinig mee te maken. Ja, men was ellendig, maar misschien wist men het niet. Dat maakt er verder niet uit. Dat hoeft niet noodzakelijk. Integendeel, men kan gewoon tot geloof komen. En Abraham had de wet niet, ook niet nadat hij tot geloof kwam. Integendeel.